De lezing is uit Matthäus 21, de versen 33 tot 47. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze mishandelden er een, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst. Maar met hen deden zij hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hem toe, met de gedachte: voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar: daar is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast en gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, dan moet hij... wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden: de onmensen. Laat hij ze op een mensonwaardige manier ombrengen en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen: hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeuren is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, zal gebroken worden, en iedereen op wie de steen valt, zal worden verpletterd. Toen de hoge priesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reacties van de volksmassa, daar men hem voor een profeet hield. Ik stel voor om nu te zingen Psalm 118, het 8e vers.
Er komt zo een dia, en als je dus wil inhaken, steek even je hand op. Ik ga eerst beginnen met een soort van vreemde beweging in de tekst onder jullie aandacht te brengen. Als Jezus in zijn tijd een parabel, een gelijkenis vertelt over wijngaard, arbeiders, vrucht en heer, dan is eigenlijk voor de wat geoefende hoorder is al meteen duidelijk dat Jezus of het volk Israël bedoelt, de wijngaard van God, of misschien wel de hele wereld. Het is wat typisch dat aan het eind van de gelijkenis er dan staat dat de mensen reageren van: nou, hij zou andere mensen moeten aanstellen. Alsof het over andere mensen gaat, over andere pachters, en dat aan het eind van het schriftgedeelte, in deze combinatie althans, de overpriesters doorhebben dat Jezus hen bedoelt. Ik gebruik die gelijkenis van de wijngaard als de gelijkenis van ons in onze wereld. Dus ik breid het helemaal uit. Het gaat niet meer zozeer over Israël, maar het gaat over ons in deze hele wereld. Goed, het eerste punt wat hier nog staat, dat is: wij zijn aarde en bezitten niet. Wij zijn aarde, dat is eigenlijk heel erg praktisch. Jullie kennen allemaal, als ik door de kring rondkijk, de Bijbel. Stof zijt gij en tot stof zult gij weerkeren. Dat wil zeggen dat de Bijbel heel nuchter is: je bent uit aarde gebouwd. Elke molecuul in je lichaam komt uit de aarde, al vanaf de conceptie groeien in de baarmoeder. En al, het is allemaal aarde, het komt allemaal door voedsel, voedsel wordt door de aarde opgeleverd. En uiteindelijk als je overlijdt en je wordt teruggegeven aan de aarde, dan herhaalt de cyclus zich weer, maar dan voor andere mensen. Ik heb zelfs een keer iemand horen uitrekenen dat wij, dat ieder mens op aarde per inademing 15 moleculen Napoleon inademt. Dat schijnt een soort rekensom te zijn. 15, dus ook 15 moleculen van wie dan ook hiervoor. Dat schijnt zo verwikkeld te zijn. Ik kan het niet berekenen, maar ik vond het wel een hele grappige gedachte. Want dan ook 15 moleculen Jezus bijvoorbeeld. Of 15 moleculen. Nou, toch maar. Punt is, waar het om gaat vanmiddag, dat wij aarde zijn en wij bezitten niet. En met bezitten bedoel ik dan, er is niets wat je als je weer van de aarde weggaat of teruggegeven wordt aan de aarde, dat je mee kunt nemen. Dat van jou is. Dat op de een of andere manier zo jouw eigendom is, onvervreemdbaar, dat je het kunt meenemen, zodat het daarna niet meer op aarde gebruikt gaat worden. Behalve je geest, maar je bent je geest, die bezit je niet. Hè? Dus waarom begin ik zo? Omdat in de laatste tijd een heel mooi voorbeeld onze kant op komt over hoe bezitdrang werkt. Bijvoorbeeld, en dat voorbeeld gebruikte ik vanmorgen ook, de enorme stroom migranten. Enorm in de zin van niet procentueel, maar gewoon in aantallen. 500.000, 1 miljoen. En dan stromen ze nog naar Europa. Dan hebben we het nog niet over de miljoenen die elders op de wereld stromen. Maar die enorme migrantenstroom. Wat zet nou die migrantenstroom in beweging? Dat is bezit. De migranten die willen iets hebben wat van een ander, of wat een ander ook heeft. Ik zei vanmorgen wat van een ander is, dat is niet helemaal waar. Maar een migrant bijvoorbeeld, die heeft geen veiligheid. Dat voorbeeld werd door een mevrouw vanmorgen gezegd. Die heeft geen veiligheid. Die gaat op zoek naar de veiligheid die wij hebben. En nou, daarom, dat wil die ook hebben. Dus daarom komt hij hier. Maar het kan ook wel zijn welvaart of welzijn of wat dan. Hoe komt het nou dat zo'n migrant op drift gaat? Nou, dat komt omdat datgene wat hij wil hebben, hem ontnomen wordt door weer een ander. Heel simpel voorbeeld, president Assad in strijd met IS. Hoe komt die strijd nou? Omdat IS wil hebben wat van Syrië is. En wat van de Syriërs is. Enzovoort. Dus daar begint al de beweging. Wij willen dit land en dus komt er oorlog en de ander wil het niet afstaan, dus vecht hij terug. Dus raken mensen veiligheid kwijt, dus gaan ze veiligheid ergens anders zoeken. Nou, zo kun je tijden doorgaan. Ik geloof dat je bij alle beweging zo'n beetje die wij doen, die wij maken, dat de bezitsdrang een hele belangrijke motivering is, motivator. Maar dat het ook meteen het drama van de wereld is. De mening dat wij wat bezitten. Ik kan het ook weer heel praktisch maken. Als diezelfde migrant aan onze voordeur, achter ons tuinhekje, klopt. Hè, want dat zien sommige mensen nu op zich afkomen. Hoe gaan wij reageren? Wij gaan, in zijn algemeenheid, ik zie niet dat jij zo reageert, maar dan is het van, laat ze opgevangen worden in hun eigen land. Of, ja, ik snap wel dat er een AZC moet komen, maar waarom achter mijn huis? Kan het niet achter zijn huis? En onze kinderen, en ze komen onze uitkeringen opeten. En daar hebben wij aan gebouwd. En waarom zouden we het dan aan een ander geven? Ook die argumenten is bezitsdrang. Worden gemotiveerd door bezit. Ik kan het nog grappiger maken. Dat voorbeeld had ik vanmorgen ook. Van als je fiets wordt gestolen, dan doe je aangifte van diefstal van een fiets. Daar zit achter dat je denkt dat het jouw eigendom is. We proberen even mee te maken. Daar zit achter dat je denkt dat het jouw eigendom is. Terwijl het best wel kan zijn dat iemand die fiets meeneemt hem harder nodig heeft als jij. Dat weet je niet, maar dan denk ik van ja, oké, dat is dan zo. Maar die gedachte dat die fiets van jou is, dat het jouw eigendom is, dat een ander eraf moet blijven, dat is de bron van alle zonde. Mogen we dan zomaar fietsen gaan jatten? Nee, want je hebt een zorgplicht, een beheerplicht. Maar dat is iets anders als bezit. Nou, zitten wij in deze wereld En in deze wereld geeft Jezus hele gekke adviezen. Bijvoorbeeld met die fiets. Als ze je fiets willen hebben, geef ze ook het sleuteltje mee. Ja, als ze je mantel vragen, geef ook het onderhemd. Hè? Dat zegt Jezus dan. Hè? En dwingen ze je om 1 mijl te gaan, ga er 2. Dus met andere woorden, geef toe. En dat zit een ontzettende overwinning van de bezitsdrang. Geef toe aan wat er van je gevraagd wordt. In de migrantenstroom zou je dus eigenlijk moeten zeggen. Nou, we ontkennen alle grenzen. Er is geen Nederland meer, er is geen Duitsland meer. Als mensen over de wereld willen zwerven, dan moeten ze dat kunnen doen. En komen ze bij mij binnen, dan zijn ze welkom, sloten van de deur. Idealistisch natuurlijk, maar bedoel, dat zou je dan moeten doen. Hoe kom ik daar nou op? Kom je bij het tweede, want dat is dus wij zijn aarde en bezitten niet. Er is ook werkelijk niets van ons. Kom bij het tweede, daar staat met deze steen is niet te bouwen. Nou, dan kom je dus in de richting van het thema van het weekend. Want wat gebeurt er nou? Jezus die heeft ons laten zien wat met dat eerste punt wordt bedoeld. Want hij zei, niemand heeft meer liefde dan die zijn leven geeft voor zijn vrienden. Hij doelde daarmee niet alleen op zichzelf, maar ook op ons. Vrij van bezitsdrang, liefde uit laten gaan naar de ander. En die liefde ook werkelijk alle grenzen laten slechten, alle muren laten afbreken. En die ander welkom laten zijn. Betekent dat je zelf die liefde toelaat in je leven. Maar ook als een bron om met die liefde een ander lief te hebben. Dat is een enorme beweging. Wat krijg je nou? Arbeiders in de wijngaard, die wilden het voor zichzelf houden. En Jezus die geeft als antwoord, hebben jullie niet gelezen? Wat hebben we niet gelezen? Nou, dat de steen die door de bouwlieden was afgekeurd, door God tot hoeksteen is gemaakt. Welke steen is door de bouwlieden afgekeurd? Jezus doelt daarmee op zichzelf. Maar je zou in dit verband dus kunnen zeggen, van nou, dat liefde het recht is van ieder mens. Dat liefde de bron is van al het goede. Dat liefde en onvoorwaardelijke overgave aan een ander. Als je fietsje had, dan geef ook de sleutel mee. Ja? Een onvoorwaardelijke overgave aan de ander. Dat het antwoord van God op de zonde van de wereld is. Namelijk onze bezitsdrang. Kun je zeggen, ja maar, joh, maar dat kan toch helemaal niet? Je kunt toch onmogelijk maar alle deuren openzetten en iedereen binnenlaten en je eigen veiligheid kwijtraken. Nou ja, Jezus zegt dat wel. Maar wij zeggen dan, van, ja, maar met die steen is gewoon niet te bouwen. Nou, dan hadden we even, ik weet niet of jullie dat van die kant kunnen zien, maar Harry en ik hadden, zeg maar, omdat hier in Matthäus het over de sluitsteen gaat, hadden we, Harry heeft die blokken gemaakt en dat is zeg maar de boog van een poort. Nou, dan laat je natuurlijk kinderen bouwen, dat deed Harry vanmorgen, dan laat hij kinderen bouwen met deze stenen, er komt geen boog uit. Uiteindelijk, onder leiding van Harry, dan wel een boog gebouwd en die sluitsteen, die als je hem zo ziet, kun je daar niks mee. Als je die op een bouwplaats tegenkomt en wil gaan bouwen, kijk naar de muren hier, het zijn allemaal rechte stenen, dan kun je eigenlijk niks met die sluitsteen. Dus met andere woorden, er zit een emotie achter, je komt die steen tegen en je zegt, daar kunnen wij geen wereld mee bouwen. Dat is het punt waar het om gaat. Met de liefde, zoals Jezus die heeft voorgedaan, kunnen wij geen wereld bouwen. Dan zeggen we dus eigenlijk dat wat de Bijbel zegt, van meet af aan, dat niet kan. Maar waarom zeggen we dat? Zeggen we dat omdat ons eigen bezit of onze bezitsdrang wordt ontkend en aangetast? En dan zegt Jezus, joh, moet je luisteren, want die mensen die dan namens de Heer van de Wijngaard langskomen om die vruchten te innen, dat zijn uiteraard de profeten en de koningen, noem het verder maar op. Keer op keer blijft de Heer van die Wijngaard aandringen op het dragen van vrucht. En het afdragen daarvan. Dus een goed beheer van die wijngaard. Uiteindelijk komt de zoon, en dan, ja, Jezus doelt daarmee uiteraard op zichzelf. En die laat zien wat God bedoelt. Hij gaf zijn leven. Hij zegt zelfs, vaker aangehaald, denk niet dat jij het me afneemt. Ik leg het uit mezelf neer. En wij zouden zeggen, Ja, wij kennen natuurlijk het eind van het verhaal, maar wij zouden op dat moment ook zeggen, dit is zot, dit is zottepraat. Te denken dat je je leven kunt neerleggen uit liefde voor je vrienden en dat je daarmee het kwaad in de wereld bestrijdt. En toch wekte God hem op de derde dag om daarmee duidelijk te maken dat het wel zo is. Dus dat die gekke steen van de liefde, dat die wel degelijk een functie heeft. En zelfs zo'n sterke functie, we hebben het aan Anton gevraagd vanmorgen onder andere. En Anton die legde uit dat als bouwkundige, hij zegt, nou, dat is een heel technisch verhaal, maar hij legde uit, zo'n sluitsteen neemt als het ware alle gewicht wat erop komt. En die verdeelt het over de stenen eronder. Dus hij zegt, de krachten gaan niet meer recht naar beneden, maar ze worden als het ware omgebogen, waardoor het gebouw in stand blijft. Dus hij zegt, als je dit goed bouwt, dan kun je er echt honderden tonnen, ja dat maak ik er dan maar even, honderden tonnen bovenop bouwen, dat stort niet meer in. Wat zegt Jezus nou? Verwerpen. Wij mensen, oog in oog met Jezus, wij denken dat we het snappen. Maar als we het toepassen op migranten of onze fiets of ons bed of noem het verder maar op, dan komen wij in opstand. Dan verwerpen wij ook wat Jezus komen doen. Want we doen onze deuren op slot. Ook binnen de kerken heel veel praat van, ja, maar niet in onze achtertuin en noem het verder maar op. Jezus zegt dan, ja, als je hem verwerpt, als je de liefde verwerpt, deze sluitsteen verwerpt, dan gebeuren er twee dingen. Je struikelt erover en je breekt je nek. En het hele gebouw komt op je dak. Maar het hele gebouw stort in, zodat je eronder bedolven wordt, hè, zegt hij letterlijk. Dat wil eigenlijk zeggen dat Jezus in de toepassing van die gelijkenis, onze beheergelijkenis, zegt van luister, als je niet werkt met de geest van liefde, als je niet werkt met vergeving en verzoening, als je zegt dat past in onze wereld niet, dat kan in onze wereld niet, dan kom jij om in deze wereld. Want je struikelt erover. Je blijft er net zo hard tegen schoppen totdat het je de kop kost. En dat is dus het derde punt. Verwerpen ervan, van die sluitsteen, van het gebruik van de liefde in ons alledaagse leven. Het verwerpen is struikelen en bedolven worden. Nou, struikelen, dat kun je voorstellen. Als je zo'n loeisteen ergens op een bouwplaats neerlegt, dan struikel je er continu over. Dat ding ligt altijd in de weg, want niemand gebruikt hem. En als je hem niet gebruikt, dan stort die boog in, want die boog blijft gewoon domweg niet staan. Het schijnt zelfs nog zo te zijn dat hij een bepaalde ronding moet hebben, anders werkt het ook niet eens. Goed, dus wij zijn aarde, bezitten niet. Met deze steen, zeggen wij, is niet de mensheid, hè, in zijn algemeen. Met deze steen is niet te bouwen. En Jezus zegt, nou, als je de steen verwerpt, dan struikel je erover, breek je je nek of je wordt eronder bedolven. Maar het... Ja, ja. Oh. Ja, oké. Okay. Ik geef de microfoon en er staat aan.
Ik heb een vraagje over bezit. Je zegt van, ja, het wordt moeilijk. Is dat een vluchteling aan mijn tuinhekje? Delen van mijn bed, delen van mijn huis, delen van mijn rijkdom. Ik zat te denken, ja, het is alleen maar moeilijk. Hoe meer rijkdom je hebt, hoe groter mijn huis is, hoe hoger de schutting eromheen moet komen. En hoe meer miljoenen ik bewaar, hoe meer camera's en hoe meer prikkeldraad ik nodig heb. Ja. Als ik een gloed en gloednieuwe auto heb en mijn collega vraagt, joh, mag ik hem een weekje lenen? Want ik moet naar Luxemburg, ik heb geen auto. Ja, hij is gloednieuw. Ik leen hem niet uit. Kijk wel, ik wil er geen deuk in. Ja. Ik wil er geen kras op. Ja. Dan heb ik een oude Golf, 15 jaar uit, met een paar krassen en een paar deuken. Oh, tuurlijk, neem hem mee. Als je wil, mag je een maand hebben. Ja. Dus met mijn bezit is veel kleiner en is mijn probleem ook kleiner.
Ja. Kijk, als je daar last van hebt, hè, dus als dat hetgene is wat voorkomt dat je een ander gaat helpen en dienen en liefhebben, hè, dan zou je door de geest geleerd moeten zeggen, ik moet geen nieuwe auto kopen, dat is niet gezond voor mij. Want ik breek mijn nek erover, uiteindelijk. Een prachtig verhaal, ik zal het even geanonimiseerd vertellen. Een man die met redelijk gemak in zijn tijd een Citroën Pallas kon rijden. Zo'n enorm strijkijzer. Die leende hem uit toen hij net 2-3 weken oud was, die auto. En die auto die belandde ergens in Zeeland op zijn dak in de sloot, totaal los. Die man die vroeg van Toch geen gewonden. Nee, geen gewonden. De Paulus was wel zo veilig. Tot grote verbazing van iedereen leende hij een week later zijn nieuwe Paulus weer aan dezelfde man uit. En van deze man heb ik ook geleerd dat bezit, tenminste de illusie van bezit, een enorme bron van kwaad is. Het verdraait ons brein compleet. Want wat voor leven heb je, zegt Jezus van die rijke man ook, dwaas in deze nacht wordt je leven van je genomen. Zit je met al die camera's en je hoge hek en noem het verder maar op. Dus helemaal waar. Als dit dus voor jou een probleem is, dan zou ik zeggen, koop een oude Golf. Dan word je in ieder geval niet meer dwars gezeten door de duivel van het bezit. Nog andere gedachten, reacties?
Even over punt 3. Dat verwerpen van de hoeksteen is dan het verwerpen, zeg je, van de liefde van God. En dat bracht je in verband met het immigratie, of het vluchtelingenvraagstuk. Maar ik vind toch dat daar in nuances zijn aan te brengen. In de zin van waarom zou je op aarde nou moeten verwachten dat mensen op aarde die de vluchteling in hun huis opnemen. Ik bedoel, in Duitsland worden 800.000 vluchtelingen opgenomen. Die worden daar. Die worden door de bevolking gastvrij ontvangen. En de overheid die zorgt voor opvang. Ik vind Duitsland echt een lichtend voorbeeld daarin. Maar ik zou toch niet willen zeggen dat al die Duitsers op haar met naar een huis open moeten stellen. Dus waarom? Ik vind dat een wat geforceerde wijze waarop op haar met dat naar de persoonlijke huissituatie wordt gebracht.
Dankjewel. Dat is een hele boeiende reactie. Want daar zit geestelijk gesproken een adder onder het gras van deze gedachtegang. En die adder is dat die 800.000 niet bij jou op de rozenwerf van de deur kloppen. Dus wat wij roepen over allemaal mensen ver weg, dat is eigenlijk allemaal out of order. Daar ga ik niet over. Dat is een andere deur waar ze op kloppen. Nee. Behalve als er iemand op de deur van iemand in Duitsland klopt en hulp vraagt. Kijk. Het punt is dat wij allemaal theoretische beschouwingen houden en onze kranten en media erover vol stoppen. Terwijl de bedoeling van het verhaal is dat als iemand op jouw deur klopt, dat je hem niet de deur wijst. Dat is de bedoeling. Dus ik geloof niet dat het goed is dat wij bijvoorbeeld hier in de Zuiderpoort een mening gaan vormen over Assad of over weet ik wie. Dat is allemaal een ver van mijn bedshow. Dat zijn praatjes voor de vaak. Daar heb je niets aan. Als er iemand op je deur klopt, zegt Jezus, en dan weet je dat ook, dat je op je deur klopt. En als je zegt, nou dat moet ik niet, allemaal kamers, hek eromheen en noem het verder maar op. Nou, daar gaat het om. Gewoon in klinkende munt. En je bent beheer over het stukje van het leven wat jij van God gekregen hebt. Daar heb jij het beheer over. En ik ga niet over de Audi van mijn buurman. Daar ga ik niet over. Wel over mijn eigen panda. Snap je? Dus ik denk dat wij moeten leren om datgene wat God ons werkelijk toevertrouwt, om daar het beheer over te voeren vanuit de liefde. En als iedereen anders gaat roepen, dan is wel het punt, en dat heb ik vanmorgen ook aangehaald, dat wat je naar buiten brengt, komt ook op je hoofd terug. Als je naar buiten brengt, ze motten eruit en ze motten dit en ze motten dat, dan heb jij 4 bewakers nodig om zelf in leven te blijven. En dat Jezus voorspelt dat als het ware, van geef je liefde, ontvang je liefde. Schop je ze eruit, schop je uiteindelijk jezelf eruit. Dat is echt het effect ervan. Nog andere gedachten op dit moment. Ja? Al overgegaan tot de aanschaf van een golf of niet?
Ja, over de vluchtelingen heb ik heel veel nagedacht, net als jullie denk ik, de laatste maanden. Ik heb wel eens lopen denken, stel dat wij over een jaar of 8 in een gigantische grote oorlog Nederland verwikkeld zijn met weet ik wie. Het is helemaal niet vanzelfsprekend om 70 jaar vrede te hebben. Het kan ook een keer oorlog hier zijn. Stel dat wij met 500.000 met bootjes allemaal naar Marokko gaan. En met vliegtuigen en allemaal mensen die je dan heel veel geld moet betalen om alsjeblieft in Libië te kunnen komen. En we komen daar aan met onze plunjebaal en de deuren gaan dicht in Libië of in Marokko. Hoe zou je dan voelen?
Ja. Het grappige is dat hier ook weer een adder onder het gras zit. Want heel makkelijk kun je met deze gedachtegang, hoewel die ook alweer te prijzen is, want wat jij niet wil of wat jij wilt, hoe de ander jou behandelt, behandel jij ze even zo, zegt Jezus. Maar dan zou dus het feit dat je zelf een keer profijt zou kunnen trekken, de beweging zijn om een ander lief te hebben. Ook dat is een hele linker bezitsadder onder het gras. Ja, dus ook die motivatie, hoewel zeer te begrijpen en verreweg te verkiezen boven alle grenzen dicht, dat snap ik ook wel. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Hij bedoelt niet te zeggen van ja, nou ja, als jij zelf ooit nog eens een keer, dan ben je toch blij dat je wel eens een keer iemand geholpen hebt. Waar het om gaat, is bekering van het hart tot God en je naaste. En dat wil zeggen de naaste die God jou geeft. Kijk die eens aan, want die valt onder jouw beheersterrein. Andere kant.
Ik vind de term in beheerstelling wel een interessante. Maar ik vind het ook wel een moeilijk onderwerp. Want het heeft ook gewoon te maken met waar je het over hebt. Kijk, als je het hebt over mijn auto. En je wil hem gebruiken op een moment dat ik het niet nodig heb. Ja, vind ik het prima. Neem hem mee. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld mijn huis. Dan ga ik toch wel nadenken van ja. Het is ook niet de bedoeling dat ik zelf straks geen dak meer boven mijn hoofd heb. Dus dat zijn wel, ja. Ik vind dat gewoon heel lastig om dan te bedenken van ja, wat is dan goed om te doen.
Ja. En dat is ook weer, ook daar zit een adder onder het gras. Nou, die adder is namelijk dat je van de weer omstuit aan jou zou kunnen vragen, waar is jouw geloof dat wat aan jou gevraagd wordt van God komt en dat het voldoende is en niet te veel? Snap je? Dus natuurlijk, bedoel, we hebben, weet ik hoe vaak mensen voor kortere of langere tijd in huis gehad, Ria en ik. En we hebben ons ook wel eens een keer afgevraagd, toen er bijvoorbeeld 4 tegelijk bovenop ons gezin voor een half jaar kwamen wonen, van hoe doen we dit? Maar de eenvoudige notie dat God jou niet meer oplegt of vraagt of uitdaagt dan dat jij aan kunt, heeft 2 kanten. De ene kant is van al onze eigen bedenkingen tegen de vraag die ons wordt gesteld, die zouden we verdacht moeten maken van waarom denk ik dit eigenlijk? Aan de andere kant is het ook een enorme bevrijding dat als jou de vraag niet wordt gesteld, dat je je ook niet moet schamen voor het feit dat je niemand in huis hebt opgenomen. Want ook dat is van de weromstuit een verkeerde. Ja, dus bijvoorbeeld allerlei, een Facebook-actie, hè, van een echte christen meldt zich aan om zeg maar een slaapkamer over te hebben voor een asielzoeker. Nou ja, misschien gooi ik nu een enorme steen in de vijver, maar ik vind dat onterecht inspelen op de gewetens en de gevoelens van mensen. Want er worden namelijk dingen gekoppeld die niet deugen. En ook dat is de adder waardoor zeg maar het duiveltje van de bezitsdrang ook weer binnenkomt in ons eigen denken. Dat moeten we gewoon eruit gooien. Heel simpel. Maar goed, nog andere, was dat als iemand anders wil reageren, meteen zeggen, hè?
Ik hoorde daar op radio van de week al een interessant voorbeeld van het huisvesting bieden. Dat was namelijk oproep van de paus dat elke parochie wat vluchtelingen op zou moeten gaan nemen. Dus zijn de Nederlandse journalisten onmiddellijk op een van de bisschoppen afgestapt. En die hebben gezegd, nou, neemt u er een in huis. Waarop hij heel praktisch antwoordde, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Want ik ben een man alleen en ik ben heel veel weg. Dus ik kan niets betekenen voor die mensen. Dus je moet het in een heel ander kader zien. En ook, ik vond het een prachtig antwoord. Omdat het onder de aandacht bracht wat zijn leefsituatie is. En dat hij dat helemaal niet voelde als een persoonlijke oproep, maar een oproep aan de gemeenschap.
Ook hier weer, de adder van de bezit. Want, ja, maar dat is weer dezelfde adder. Want het is natuurlijk heel zot, die bisschop die had kunnen antwoorden, journalist, u bent God niet die het me vraagt. Want als God het hem vraagt, doet hij het toch. Dan kloppen al die argumenten niet. Dus het is echt een kwestie van, en daar ben ik ook door het lezen, en Harry en ik hebben er een tijd over zitten praten, vanmorgen zijn we bezig geweest, echt door het lezen van dit stuk en door te kijken naar de kruisdood van Christus en dat Jezus zelf die opdracht geeft, binnen elke begrenzing. De vraag die jou gesteld wordt, dat weet je. Als je dan nee zegt tegen God, dan weet je dat. En het kost je de kop als je nee zegt. Dat is niet een dreiging van, dus moet jij het doen, want anders ga je dood. Nee, Jezus heeft het niet over straf. Jezus heeft het over, als je die sluitsteen niet gebruikt, komt die boog naar beneden, word je dood. Als je maar blijft roepen dat iedereen eruit moet, dan heb je bodyguards nodig, anders overleef je het niet. Dat is geen straf, maar dat is gevolg van wat je doet. Dus met andere woorden, de overtuiging dat als God ons een vraag stelt, antwoorden wij op die vraag. En niet op een vraag die God niet stelt. Ik denk dat dat een heel belangrijk ding is. En ook niet op vragen die anderen stellen, want het is nu hartstikke makkelijk voor een journalist om naar een bisschop te gaan van stel jij je huis open. Oké. Ik wil even de laatste punten, want eigenlijk zijn we al bij het vijfde punt nu. Het vierde punt, even voor de mensen thuis wat hier nog tussen staat, dat is ondertussen maakt God van deze steen de sluitsteen. Dus met andere woorden, er is iets in ons midden gebeurd, ook door de profeten, ook door de woordverkondiging, ook door Israël, ook door, ook door de kerk, maar bovenal in Christus Jezus is iets gebeurd. Wij zien het, maar we doorgronden het niet. We begrijpen het niet. Zelfs in de kerk, als wij nadenken over de kruisdood van Christus, hoor je heel vaak mensen zeggen, het is om mijn zonde, zodat ik in de hemel kan komen. Nou, dan moet je maar zo opzoeken in de Bijbel waar dat staat. Dat is namelijk kerkelijk egoïsme. Dan zit je, als het ware, te consumeren om zelf later maar goed voor de dag te komen. Ja, maar dat is het punt helemaal niet. Er wordt ons verkondigd dat onze zonden vergeven zijn in Christus Jezus met de oproep om te geloven. En dan is die dag van jou, maar de bedoeling is dan wel dat je met die dag in de geest van Christus leeft. Ondertussen maakt God van deze steen de sluitsteen. Het hele gebouw van Gods werk, die hele boog waar hij met profetieën aangewerkt heeft, de geschiedenis van Israël, de koningen, de rechters, noem het verder maar op. Die hele boog die blijft staan omdat Jezus Christus, de Zoon van God, de sluitsteen is van de hele boog. En wij kijken ernaar en wij vallen heel erg snel, ik ook, wij vallen heel erg snel voor het duiveltje van de bezitsdrang, omdat wij aarde zijn. Dat snappen we tenminste. We snappen dat het onze auto is. Iemand zei vanmorgen na de dienst tegen mij, van ja, maar moet je luisteren, ik heb dus het beheer over mijn nieuwe auto. Nou, als er dan parkeerschade is, dan vind ik dat ik dat moet repareren. Toen vroeg ik aan hem van, hoe veel groter of kleiner wordt de functionaliteit van jouw auto als je daar achteraan gaat jagen? Nou, zo'n soort gesprek krijg je dan. Ja, moet ik dan maar alles toelaten? Weer diezelfde bezitsdrang. Oké, goed. God maakt van deze steen, van de liefde in Christus, de sluitsteen van zijn wereld. En dan punt 5, en daarom zei ik al, daar waren we net al. Voor ons geldt iedere dag opnieuw de oproep om te geloven en te leven. Ja, hoezo te geloven? Wij geloven toch in Jezus? Ja, geloof je ook in de geest van Christus? Dat als er iemand op jouw deur klopt, welke deur dan ook, deur van je hart of deur van je hersenen of deur, letterlijk voordeur, dat inderdaad het beantwoorden van die klop met liefde, dat de verlossing van de wereld is. Dus dat meepraten, even mijn zin afmaken, dat meepraten van het is toch ons land of het is toch onze stad of het is toch onze uitkering, of, dat allemaal niet werkt. Goed, die wilde ik nog even afmaken.
Prima. Is dit niet een soort oproep om afstand te doen van alle goederen.
Maar waarom?
Afstand doen van persoonlijk bezit, afstand doen van alles wat je aards bezit bedoel ik dan.
Ja, nee, ik snap hem.
Een soort, is er niet een oproep tot communeachtige zaken om alles af te dragen, behalve je basisbehoeften dan? En, maar je huis, je goederen, je auto.
Maar je kunt je dus voorstellen dat er in de geschiedenis van de religie op heel veel plaatsen bijvoorbeeld heremieten zijn geweest die alles afstonden en die werden kluizenaar en die deden de gelofte van armoede en dergelijke. Nou, daar ben ik natuurlijk ook een keer over gestruikeld, totdat iemand tegen mij zei, dat ging toen over een Ferrari, jaren geleden iemand een prijs gewonnen en een Ferrari gekocht. Daar liet de andere zich negatief over uit. Dan had hij het beter aan de kerk kunnen geven. Had hij beter dit, had hij beter dat. Totdat een broeder ouderling in die kring zei van, nou, ik zou wel eens willen weten hoeveel gezinnen hij nu eten heeft gegeven door het kopen van die Ferrari. En toen was het helemaal stil. Dus het is, ik geloof dat God aan ieder mens delen van de wereld, al was het maar je eigen lichaam, want ook dit is aarde, in beheer geeft. Met de oproep, en dan krijg je weer de profeten, dan krijg je de rechters, dan krijg je de koning, uiteindelijk Jezus Christus, om met jouw stukje aarde God lief te hebben boven alles en je naaste, want die is als jij. Jou alles weggeven, ja, dat moet je dan eerst even met God overeenkomen, want waarom geeft hij het je anders? Ja? Dus hij heeft jou dat gegeven en Jezus zegt dan, al is, hè, want mijn bezit is niet veel in de zin van, hè, er zijn natuurlijk die miljoenen hebben, dat heb ik niet. Maar Jezus die zegt dan, ja maar als je trouw bent in het kleine, word je over meer of over veel gesteld. Nou, wees dan ook trouw in dat beheer. En deel uit. Ja, niet zomaar in elke collectezak. Nee, waar de geest, de naaste op jouw deur klopt. Daar heb jij antwoord te geven en niet ik. Wie?
Toch vind ik het nog steeds moeilijk om de vraag van Jezus te beantwoorden. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met de wijnbouwers doen? Want eigenlijk gaat het die wijnbouwer ook om de pacht en dat is ook bezit. Maar wat zou daar nou het juiste antwoord op geweest zijn?
Nou, Jezus geeft zelf antwoord dat die wijnbouwers hun eigen drang op hun hoofd neerzien dalen.
Dus niets.
Nou ja, luister, het is niet aan mij om te bepalen wat God moet doen met alle mensen die een stukje beheer van de aarde en de aardse tijd hebben gekregen. Dat is niet aan mij om te bepalen. Jezus die zegt, dan moet je luisteren, want hij laat het eerst over aan het oordeel van de mensen. Ze moeten ze ophangen en aan een ander geven. Oké. En Jezus die zegt dat niet. Jezus die maakt er uiteindelijk van wie die sluitsteen, dus de liefde, waar God al eeuwenlang toe oproept, wie die liefde niet gebruikt, daar niet op bouwt en niet meebouwt, die krijgt het op zijn dak. Die krijgt het op zijn dak. Maar als je alleen maar dingen gaat doen omdat je bang bent dat je het anders op je dak krijgt, dan is het toch weer bezitsdrang. Ja, de menselijke geest is ontzettend verraderlijk wat dat betreft. En hoe weet ik dat? Omdat ik er zelf ook in heb. Ja. Goed. Wie nog op dit punt? Nee, dan wil ik afsluiten met één opmerking nog. En dat is, en volgens mij, maar goed, daar kunnen we dan nu niet, maar een andere keer nog flink van mening over verschillen. Volgens mij is het een nadeel van onze tijd dat wij zulke ontzettend goede communicatiemiddelen hebben. Want wij denken namelijk dat alles wat over de tv bij ons komt, dat dat ook werkelijk onze verantwoordelijkheid is. En dat geloof ik niet. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat we ons als gelovigen moeten laten verleiden tot een schaamte van, het is toch schandalig dat er zoveel armoede in de wereld is. Nee. Als je buurman geen eten heeft en jij weet dat, ja, dan denk ik van, klopt iemand op je deur en je doet niks. Dat snap ik. Maar waarom met deze opmerking eindigen? Omdat het ook een training in geestelijk leven is om niet op dat terrein te gaan lopen waar de geest je niet toe uitdaagt. Oké. Wie heeft er een lied voor ons?